Goedenavond, collega's. We zijn, dat lijkt alleszins, heel snel terug bij elkaar na de vorige gemeenteraadszitting. Dat zal maar een impressie zijn, maar februari is natuurlijk een korte maand. En de dag voor Valentijn zijn we samen om te vergaderen. Ik heb verontschuldigingen van de heer Geert Schelles, van Cindy, van Cindy Simons, ik zal het volledig zeggen, van Julia Mellaert, excuseer, en van Thomas Salaat. Voilà, ik was een beetje in de war. Dat zijn 4 verontschuldigingen, de rest mag inloggen. Ze gaat komen. Dan gaan we het zelfs nog eens opnieuw moeten doen. Ja. Dan zijn we nu gestart en komen we bij de eerste punten van de politiezone Aarschot. Meer bepaald de aankoop van de bureaus. Zijn er daarover vragen? Dan leggen we dit ter stemming voor. Twee raadsleden hebben nog niet gestemd. Dank u wel, unaniem goedgekeurd. Bij bureaus horen uiteraard ook stoelen. Dat zijn er 11 via de raamovereenkomst. Stemming is geopend. Unaniem goedgekeurd. Punt 3.5 samplingtoestellen. En voor diegenen die niet zouden weten wat dat is, dat zijn alcoholtesters, ook via de raamovereenkomst. Stemming is geopend. Eén raadslid heeft nog niet gestemd. Checkt u nog even uw stemgedrag, alsjeblieft. Dank u wel, ook unaniem goedgekeurd. Punt 4 is een vakantverklaring conform onze veiligheidsinspanningen. Het eerste punt gaat over een betrekking van rechercheur. De stemming is geopend. Ook unaniem goedgekeurd. En dan het laatste punt van de politie. Een vakantverklaring opnieuw, maar ditmaal voor een betrekking van inspecteur van politie, meer bepaald melding en interventie. De stemming is geopend. Ook unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Gaan we naar de punten van technische zaken. Daar was vorige gemeenteraad een vraag, we hadden het ook aangekondigd. En het staat bij deze op de agenda ter kennisgeving, is uitgebreid ter sprake gekomen, denk ik, op de commissies meervoud. Eerst en vooral, het gaat, dames en heren, over het fietsbeleidsplan van de stad Aarschot. Een initiatief dat in de vorige legislatuur is gestart en wat met open geest, denk ik, is opgesteld. Niet alleen onder begeleiding, maar ook met medewerking van onder meer de Fietsersbond, Tournee, Pedal, maar ook de Groenfractie heeft daar uitgebreid aan deelgenomen. Ik zou iedereen die zijn of haar inbreng heeft gedaan daarvoor van harte willen danken. Het is een werk dat heel wat etappes heeft doorgemaakt en wat de komende jaren echt een beleidsinstrument moet worden voor onze stad om planmatig te werk te gaan, niet meer links of rechts een beetje, maar gestructureerd. Ook dank aan de schepen om dit project tot een goed einde te brengen. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra?
Ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wou nog eens even zeggen dat wij echt wel blij waren toen wij hoorden als Tournee Pedal dat wij mochten meedoen. Dus wij willen nog even eens onze dank uitdrukken daarvoor. En dat was een fijne samenwerking tussen iedereen, tussen ambtenaren, de Fietsersbond, het stadsbestuur, jullie dan, de hogere overheid en de burger. Natuurlijk hopen wij nu dat fietsbeleidsplan, dat dat geen document wordt dat staat te stof staat te vergaren. Maar je hebt al gezegd dat het wordt een werkinstrument. Dus daar gaan we volledig mee met dat statement. We hopen ook dat dat fietsbeleidsplan een leidraad kan zijn voor de nog op te richten gemeentelijke fietsraad. Dus dat die dat kunnen gebruiken om te werken rond fietsbeleid in Aarschot. Want ik denk dat er nog heel veel werk aan de fietswinkel is. Onder andere bijvoorbeeld projecten die in de pijplijn zitten. Bijvoorbeeld het kruispunt van Feyaerts. Ik denk dat daar de fietsraad en andere begadigden daar wel hun zegje willen over doen. Ter aanleg van de Koelmarkt, de Bekafstraat, Bekaflaan, Francelinistraat. Ik denk dat daar ook nog wel een punt kan gemaakt worden door eventueel de fietsraad. En natuurlijk ook met speciale aandacht voor de schoolomgeving van Sint-Josefs College. Maar wij vinden het heel fijn om te zien dat veilig en aangenaam fietsen de nodige aandacht krijgt bij het huidige stadsbestuur.
Dank u wel. Je weet, dat hebben we vorige keer gezegd, dat we, ik geloof dat er een half jaar of zo voorzien was, ik weet niet hoe lang uiteraard, maar dat we met de oprichting en statuten en dergelijke van die fietsraad nog zullen komen. Maar de suggesties gaan we zeker meenemen en misschien ook al meegeven dat het niet bij een plan blijft, zoals je zelf zegt, dat stof ligt te vergaren, maar dat de uitvoering eigenlijk ook onmiddellijk vandaag start. De opstartvergadering heeft vandaag, denk ik, Gerry, plaatsgevonden, of gisteren zelfs al, vandaag, excuseer, om de Betekomse Steenweg, het stuk dat al heel lang stond aangekondigd, eindelijk daadwerkelijk aan te pakken. Dus dat mag je de komende tijd in uitvoering verwachten. Ja, Matthias?
Ja, dank u wel. En vooral de Betekomse Steenweg, dat vlug gaat aangepakt worden, dat horen we natuurlijk graag. En we hopen dat Gerry en zijn team daar zeker goed werk van kan maken. En ik vond heel goed, burgemeester, dat u verwees naar, het is een plan, een volledig plan, een geïntegreerd verhaal. Ik herinner me nog dat we wat gediscussieerd hadden in de vorige legislatuur over de lancering van de fietsroutekaarten. Moeten we dat al doen? Maakt dat geen deel uit van een groter geheel? Het was natuurlijk september 2018. Het was ook belangrijk dat we ook wel konden aantonen dat een actie uit het vorige meerjarenplan ook een concrete actie, of noem het een quick win, in zich draagt. Dus, maar alleen maar fietsroutekaarten, dat zou het niet mogen zijn. En als we het plan nu lezen, dan zien we toch een duidelijk geïntegreerd verhaal waar het onder andere fietsroutekaarten één aspectje van uitmaken. En laat me toch toe, ook voor het belang dat we eraan vinden, om daar zes elementen uit te halen. Ik ga heel kort zijn, want het is natuurlijk al een paar keren vermeld in de commissie en ook in de aanloop. We hebben er ook zelf mogen aan meewerken, net zoals de Groenfractie, maar in de vorige legislatuur ook al mede het initiatief mogen nemen. Eén is een heel duidelijke keuze voor prioritering. First things first. En met kleuren gewerkt, om kleurschalen te werken van wat moet nu prioritair zijn. Het kan niet zijn dat je zegt, oké, we gaan hier op vraag van een individu bijvoorbeeld een fietspad aanpakken. Nee, er wordt een kaart gelegd en wordt echt gesteld, dit is een investeringsprogramma met duidelijke prioriteiten. Twee, fietspromotie. We hebben zelf eigenlijk een suggestie gedaan in ons programma rond fietsducaten. En daar gaat het op zich ook over hoe kan je door ondersteuningsmaatregelen mensen, bijvoorbeeld kinderen, op de fiets krijgen. Hoe kan je ze, en in Bonheide en in andere fietsgemeenten zijn daar goede voorbeeld van, hoe kan je via bepaalde tools jongeren en kinderen op de fiets krijgen? Fietsparticipatie, je hebt verwezen naar de fietsraad, een zeer goede zaak. De fietsroutekaarten, een heel belangrijke zaak. Ik wil dat zeker niet zeggen als ik mijn inleiding daarnaar verwees dat dat niet belangrijk is. Die schoolroutekaarten bijvoorbeeld, ik neem aan dat die ook geactualiseerd kunnen worden. En ook, ze spreken over het volledige grondgebied. Het gaat hier, alle deelgemeenten staan er ook goed in vervat. Dat is een zeer belangrijke zaak. Ten vijfde zouden we kunnen verwijzen naar communicatie, maar dat ligt een beetje in het verlengde van de fietsparticipatie. En tenslotte ook, ja, de kindvriendelijke toets. De schepen van jeugd is hier niet, maar ik denk dat dat niet alleen voor de schepen van jeugd is en ook niet voor de schepen van mobiliteit, maar we zijn hier volledig met het hele team, met de hele gemeenteraad aan het kijken hoe dat we kindvriendelijke toetsen hebben. En dit beleidsplan heeft dat ook. Vooral de focus op die schoolomgevingen, die vinden we vanuit onze fractie en wellicht in alle fracties zeer belangrijk in de prioritering. En ook de stilstaande fiets wordt het genoemd in het plan. Dat je ook gaat kijken hoe zit het met fietsstallingen. Dat er een fietsstallingenbeleid is in bijvoorbeeld de aanpak van nieuwe wegen, dat is een belangrijke zaak. Dus vanuit onze fractie alleen maar ambassadeurs en sympathisanten. Ik ben er zeker eentje van als fietser. Wij staan voor Koning Fiets. We vinden het belangrijk dat hij ook in de volgende 6 jaren zijn plaats krijgt. Met het begin van de legislatuur, of toch in het tweede jaar, ligt er al een beleidsplan klaar. En we hopen, net zoals dat de Groenfractie het zegt, dat dit zeker niet alleen door de letter blijft, maar dat er stevig werk van gemaakt wordt. Je hebt aan ons daarvoor een supporter.
Goed, dit is een kennisgeving. Ik ben er Zelf heel blij mee. Het is een echt beleidsinstrument en zoals ik zei, een werkinstrument. Zowel voor de schepen, het schepencollege, als de gemeenteraad en alle actoren. En toen ik er in de vorige legislatuur aan begon, hoopte ik op dit enthousiasme. Dus het is fijn om te zien dat dat er nu in elk geval is. Kunnen we dit aannemen? Het is een kennisgeving, dus er moet niet gestemd worden. Dank u wel. Dan vragen we een nieuwe inlogronde. Geen probleem, Nele. Voor jou doen we dat. Met een glimlach. Ja, en we zijn opnieuw vertrokken. Met de goedkeuring van het rooilijnplan Heiken. Zijn er daarover vragen? Nee? Dan leggen we dit ter stemming voor. Het is een volgende belangrijke stap in onze strijd tegen wateroverlast en modder. Waar we stevig werk van maken. Unaniem goedgekeurd, dank u wel. Komen we bij de punten van ruimtelijke ordening en stedenbouw met een gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding in de Villastraat nummer 11. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra?
Niet zozeer een vraag. Ik ga even toelichten waarom dat wij zelfs gaan tegenstemmen tegen twee van de drie punten. Dat is een principiële tegenstem. Dat is niet dat wij iets tegen die dossiers hebben, maar dat is een principiële tegenstem. Dat is omdat wij bezorgd zijn rond omtrent de verrommeling en de snelheid van inname van open ruimte en natuur op het grondgebied van Aarschot. Ondertussen hebben wij ook van mensen gehoord dat er rondom het Goor heen bijvoorbeeld, die beboste heuvelflank, dat die is verkaveld en twee van de zes sloten die worden nu verkocht. Mensen die daar rondwonen, die zijn daar zeer bezorgd over dat die heuvelrug bebouwd gaat worden. Waarom zullen wij ook nog tegenstemmen? Dat is niet alleen onze bezorgdheid rond de verrommeling, maar ook dat er heel weinig overzicht en coördinatie is nog vanuit het beleid en vanuit de overheid. En we willen hier een warme oproep lanceren om een visie te ontwikkelen rond ruimtelijke ordening. En een ruimtelijke ordening die uitdagingen aangaat rond milieu, klimaat, energie en mobiliteit. Dat is een hele moeilijke. En je gaat ook nog, ik hoop dat er ook nog verdichtingsdoelen worden gesteld met oog voor ruimtelijke kwaliteit. En dat er een combinatie is van privéruimtes en van publieke ruimtes. Waar je heel veel ruimtelijke winst nog kunt maken. Dat is een heel moeilijke oefening en dat weten wij ook. En wij willen daar natuurlijk ook heel graag aan meewerken. En wat we ook bijvoorbeeld op staan is dat in plaats van een overheid, een ontwikkelaar en een burger, dat die een strijd leveren om te kunnen bouwen, dat dat eerder een samenspel gaat worden tussen die drie actoren. Dat is iets waar we altijd voor pleiten in dat energieverhaal. Daar pleiten we ook altijd voor dat je moet werken in die driehoek. Dan willen we ook nog graag meegeven dat er een aantal gemeentes zijn die een bouwpauze hebben ingelast. Dus een bouwpauze. Wezel en Mallen, die hebben dat gedaan. Die verdronken in de grote bouwdossiers en die zijn op de rem gaan staan. En dat geeft tijd om na te denken, om een keer samen te zitten met alle stakeholders en te kijken in welke richting dat je wilt werken. Want je moet hier eigenlijk een klare en een duidelijke toekomstvisie op tafel leggen. Wonen, dat gaat over de toekomst. Natuurlijk, buiten die bouwpauze zijn er ook nog middelen en raden waar je kunt op terugvallen. Bijvoorbeeld de Gekkero. Er zijn gemeentes waar de Gekkero echt heel goed werk levert. Dat die bijna meer zijn dan een adviesraad. Dat die doen daar schitterend werk. Dus dat is hier ook nog een uitgestoken hand van ons. Wij willen daar ook graag aan meewerken. Maar, dus de stem...
Principieel,
ja. Dat is gewoon een principiële.
Oké, maar dan geef je zelfs nog maar aan op welke punten je zal onthouden van de vier dossiers die erop staan.
We gaan tegenstemmen.
Ik had begrepen onthouden.
Ja, nee, een principiële tegenstem.
Dus en wat de opmerking van de Gekkero betreft, we hebben die vorige gemeenteraad, samenstelling, hebben we die ook wat vernieuwd. Wil de schepen repliceren?
Ik deel voor een groot stuk uw mening. Er is heel veel werk op ruimtelijke ordeningvlak. Dat is niet alleen in Aarschot, maar in heel Vlaanderen. Dus dat is een mindswitch die moet gaan gebeuren. Nu, met de huidige bestaffing vandaag, met alle respect voor de mensen, kunnen we dat niet bolgetrokken krijgen. Dus daarom is ook een vacature uitgeschreven, er zijn kandidaten voor diensthoofd, ruimtelijke ordening, omgeving, want het is niet ruimtelijke ordening, omgeving. En er zijn ook een aantal vacatures nog die kunnen ingevuld worden, maar we willen eerst eigenlijk het diensthoofd gaan definiëren die mee eigenlijk dan niet beleidsplan moet gaan uitschrijven. Er zijn heel wat rups. Een structuurplan moet herbekeken worden, allemaal afgestoetst op beleidsplan Ruimte Vlaanderen en ook het provinciaal nieuw beleidsplan, dat ook voorgesteld geweest is. Alle gemeenten hebben daar nu moeten commentaar op geven. Wij staan daar volledig achter, want het staat zelfs morgen geagendeerd op het Schepencollege, omdat wij moesten feedback geven. Dat gaan wij gewoon normaal gezien volgen, want eigenlijk al wat daarin staat, daar willen we ook mee aan de slag. Maar dat wil zeggen dat er heel veel werk op de plank komt voor de dienstruimtelijke ordening. En dat gaat een proces zijn van 2 jaar minimum voordat je een aantal van die structuurplannen en RUPS kunt aangepast hebben en beleidskaders geschreven. Langs een andere kant zijn er ook lopende dossiers vanuit het verleden, wat wij ook niet zomaar in één keer kunnen gaan zeggen. We zouden ook graag kunnen zeggen, bijvoorbeeld bepaalde gebieden gaan we niet meer laten bebouwen, maar dan moet je ook de middelen en het geld hebben om te compenseren. En vandaag zijn daar nog niet de middelen voor. Want wie wel, wie niet, dat is heel moeilijk. Dus dat geeft dat spanningsveld wel. En we begrijpen dat heel goed. Maar we gaan daar zeker mee aan de slag. En de gekker was ook terug in voegen gesteld, zeker om grote projecten of grote... Wij willen verdichten, wij willen open ruimte zoveel mogelijk behouden. Woonuitbreidingsgebieden hoeven daarom niet meer aangesneden te worden. Dat is niet noodzakelijk. Zo'n zulke dingen willen we wel even on hold zetten. Natuurlijk, een privébouwgrond die ergens ligt, je kunt niet alles gaan in één keer gaan stopzetten. En dat is een klein beetje de boodschap die ik kan zeggen.
Oké, dank u wel. Opmerkingen zijn gemaakt. Voor alle duidelijkheid, daar gaat het hier as such niet over. De Groenfractie maakt een algemene opmerking. Hier gaat het over gratis grondafstanden die dienen om gedeeltelijk en plaatselijk de weg te verbreden. Dus dat wil zeggen de openbare weg. Oké, leggen we punt 8 ter stemming voor. Dat is de Villastraat 11. Punt is goedgekeurd met 23 stemmen voor en 2 tegen. Komt punt 9, een gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding, Rozendaalweg 2C en D. Twee raadsleden hebben nog niet gestemd. Is unaniem goedgekeurd met 25 stemmen voor. Oké, dus jullie hebben 1 symbolische tegenstem gedaan dan. En nu komt er nog 1. Oké, dus het gaat nu over de Meijerveldstraat in punt 10. Meijerveld 93, 95 en 97. De stemming is geopend. Ik kan met betrekking tot dit punt misschien wel meegeven dat vragen zijn met betrekking tot een mogelijke verkaveling in de Meijerveldstraat. De intentie van het stadsbestuur is zeer duidelijk. Wij willen eerst de situatie van de openbare weg daar aanpakken. Dat is een heel een lappendeken van privé-eigendom en versnippering. Dus dat is het eerste wat we willen aanpakken. Het tweede wat we willen aanpakken is de riolering. En daar moet je eerst de eigendomsstructuur voor uitgeklaard hebben. En ten derde is er de algemene waterproblematiek die ook te maken heeft met de ligging van de motten. Vooraleer die 3 dingen in orde zijn, wordt er daar geen verkavelingsvergunning afgeleverd. Daar ben ik formeel over. Als die wel in orde zijn, kunnen we het bekijken. Ja? Dus ik weet niet of dat uw stemming beïnvloedt, maar bij deze. Ja.
Dus waarom hebben we op punt 9 voorgestemd? Omdat dat al een bestaande woning is die nu in 2 gedeeld wordt. Dus dat past bij onze visie.
Oké.
En daarom hebben we bij punt 8 en 10 hebben tegengestemd.
Oké.
Omdat dat open ruimte is. Maar dat is principieel.
Goed, dank u wel. Komen we bij punt... ik moet nog zeggen dat dit punt is goedgekeurd. Excuseer, met 23 stemmen voor en 2 tegen. Komen we bij de ontwerpakte houdende de aankoop door de stad van een perceel. U leest om welke percelen dat het gaat. Aan de Grote Laakweg in functie van de ontwikkeling van een groenzone langs de recreatieve site Grote Laakweg. Daarover, niet specifiek daarover, maar over de ontwikkeling van de Laaksite heeft een commissievergadering plaatsgevonden. Zijn er daarover nog vragen? Bart.
Inderdaad, vorige week was er een sterke commissie van Schepen van der Aura betreffende de Laaksite. De historiek werd uitgebreid toelicht en de inplanting van het kunstgrasterrein werd op een overzichtelijke manier mooi duidelijk gemaakt en ook gekaderd. Een opvallend positief element daarbij was dat de studie van Buur, dat die niet volledig van de kaart wordt geveegd en dat het mogelijk een basis kan vormen voor de verdere ontwikkeling van de site. Wij gaan dit punt voorstemmen en we hopen dat deze groenzone in afwachting van het totaalplan op korte termijn reeds nuttig kan ingevuld worden als ontmoetingsplaats, als koesterspeeltuin of een andere budgetair haalbare quick win.
Dat is genoteerd. Kunnen we het punt ter stemming voorleggen? Wil je nog iets zeggen? Bert heeft het woord.
Ik wil u danken voor uw positieve feedback over de commissie. Ik heb gezegd, ik wil alle elementen meenemen die als ideeën kunnen meegenomen worden voor de ontwikkeling van die site. Het is een heel mooi project, vind ik persoonlijk, voor Aarschot, recreatief en voor clubs. Dus dank u wel voor de feedback over de commissie.
Oké, dan is de stemming geopend. Het gaat vooruit met de dossiers en dit is unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Komen we bij een punt over het sociaal huis. Daar wordt een intergemeentelijke samenwerking opgestart voor preventie op het vlak van gezondheid. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Unaniem goedgekeurd. Cultuurcoördinatie. De intergemeentelijke culturele samenwerking. Bevestiging van de deelname van de stad Aarschot. Kunnen we dit bevestigen? Dan is de stemming geopend. Ook unaniem goedgekeurd. We zijn bijzonder eensgezind vanavond. Misschien ook over het 14e punt. Er verandert iets op onze kermis. Ik geef het woord even aan de schepen van dierenwelzijn.
Ja, klopt. We willen eigenlijk ons kermisreglement aanpassen in de zin dat wij geen nieuwe attracties of kermiskramen met dieren gaan toelaten naar de toekomst toe. Rond de kramen met ponyjes dan meer specifiek gaan wij ook proberen om met de partij die nu al reeds een abonnement had een overeenkomst te maken, en zodat wij dat kunnen afsluiten. En wij gaan ook naar de toekomst toe geen nieuwe dieren op de kermis meer toelaten. Dus in die zin staat daar ook, er worden geen nieuwe vergunningen of abonnementen meer afgeleverd. Dus dat is eigenlijk een beetje de aanpassing.
Ja, dank u wel, mevrouw De Schepen. Wie vraagt daarover het woord? Dus voor alle duidelijkheid, het is in de toekomst geen nieuwe meer. Bestaande afspraak die er was om een pony, met levende ponies, op de kermis te zetten. Daar gaan we in onderlinge overeenstemming dat eigenlijk al met onmiddellijke ingang niet meer laten plaatsvinden. Ook al loopt dat nog gedurende 2 jaar. Ja, Betty, ik dacht dat je wou vragen.
Dat was mijn vraag, inderdaad. Hoe lang loopt dit contract nog? En dus 2 jaar lang zullen we toestaan met de nodige reglementen waarop je laat toezien?
Nee, we gaan dat dus niet meer doen.
Niet toestaan. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Heel goed.
In overleg,
hè?
In overleg, ja. Dus
in overleg met de persoon. Dus de persoon had een abonnement.
Opnieuw, en dan mag je het zeggen dat iedereen het hoort.
Ja, dus die persoon had een abonnement. Dat was voor 3 kermissen geldig. Vorig jaar is die niet gekomen, dacht ik. Dus hij heeft eigenlijk nu nog 2 jaar dat hij daarmee kan staan met dat abonnement. Maar we gaan dat in overleg met hem beëindigen. We gaan hem daar ook een kleine schadevergoeding voor geven, dus dat komt in orde. En met die verstanden dat we dus inderdaad geen nieuwe dierenkramen meer toelaten. Als hij zijn plaats door een andere attractie kan invullen, dan mag hij dat abonnement uiteraard wel behouden, maar dus geen levende dieren meer.
Ja, Betty?
Dat was inderdaad ons voorstel, dat er al gemeenten zijn die dat voorbeeld gevolgd hadden van geef die mensen een ander voorstel, geef die een plaats, maar met andere attracties.
Die gesprekken zijn al bezig, dus dat is niet iets waar we op wachten, maar de kermissen komen er stilletjes aan en we willen een diervriendelijke gemeente zijn. Ja, Nele. Nele kent iets van paarden.
Ja, maar sowieso beestjes. Hè. Mensen willen niet graag op kermissen. Ik begrijp dat allemaal. Ik wil me niet zo uitspreken over of die dieren daar al dan niet moeten zijn. Maar wel over het feit, ik hoor u zeggen, binnen een paar jaar, als die reglementen aangepast worden, of dat we dat ook op een commissie kunnen brengen. Want ik denk dat rond onze kermissen wel het een en het ander te vertellen is. U zegt ze komen eraan, ik hoop dat ze er goed gaan uitzien, maar we zouden graag willen benadrukken dat zo'n reglement, dat we dat graag ook op een commissie zien. Omdat dat wel interessant is, denk ik, voor ons algemeen, om dat kermisreglement nog eens te bekijken misschien.
Dat is genoteerd. Oké, mogen we dit punt ter stemming voorleggen? De stemming is geopend. Unaniem, alweer. Goedgekeurd. 15e punt is een punt van financiën en dat is eigenlijk het logisch gevolg van de goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerking op het vlak voor preventie van op het vlak van gezondheid, namelijk dat de nominatieve subsidies die daarmee gepaard gaan ook worden goedgekeurd, meer bepaald aan logo Oost-Brabant. Zijn er daarover vragen? Nee, dan openen we de stemming. Ook unaniem goedgekeurd. U blijft in de stemming. Een korte agenda, maar toch één met behoorlijk wat op. Een fietsbeleidsplan, een discussie over ruimtelijke ordening, een nieuw reglement voor het weren van dieren op kermisattracties. Het gaat vooruit. Zijn er vragen van raadsleden? Ja. Ik heb er eentje gekregen van mevrouw Kastelein. U hebt het woord.
Ja, ik heb een vraag over de European Disability Card. De European Disability Card is een Europese kaart voor mensen met een beperking. Deze kaart laat mensen met een beperking toe om heel eenvoudig hun handicap aan te tonen aan deelnemende musea, theaters, pretparken, toeristische attracties, culturele centra. De sportvrije tijd, culturele en toeristische sector kan voordelen verbinden aan deze kaart, die tevens ook in andere Europese landen erkend is. Meer dan 54.000 mensen hebben de kaart ondertussen al aangevraagd en ongeveer 400 partners, waaronder heel wat steden en gemeenten in onze buurt, bijvoorbeeld ook de stad Diest, hebben hun voordelen daar al aan gekoppeld. Voor zover we hebben kunnen nagaan, hebben de stad Aarschot en haar diensten zich hier nog niet voor geëngageerd. Vanuit Vlaams Belang zouden we dan ook willen vragen dat de stad Aarschot en haar diensten deze kaart erkennen en het gebruik van de kaart aanmoedigen bij onze inwoners met een beperking, zodat zij kunnen genieten van de voordelen die deze kaart met zich meebrengt.
Dank u wel. Dan gaat de Schepen van Mobiliteit u antwoorden. Excuseer, sociale zaak.
Dank u wel, Hannelore. Eigenlijk komt dat al voor in ons bestuursakkoord. Daarin staat dus duidelijk het voornemen van dit schepencollege om een partner te worden van de European Disability Card. Ik bevestig dus graag dat we inderdaad de ambitie hebben om toe te treden tot dit project en enkele culturele evenementen in onze stad kosteloos of met korting aan te bieden aan personen met een beperking of een handicap die over deze kaart beschikken. Maar waar ik als Schepen voor Gelijke Kansen ook bijzonder fier op ben, dat is de aandacht die dit bestuursakkoord heeft voor de toegankelijkheid van de stad Aarschot en het inclusieve beleid dat wij willen voeren. Gratis toegang bieden voor een activiteit aan iemand die een disability card, terwijl die omwille van een fysieke drempel niet tot aan de voordeur geraakt, dat heeft weinig zin. Voor stad Aarschot is het dus een en-en verhaal. En ons engageren voor de disability card en activiteiten met reductie of kosteloos aanbieden aan personen met een handicap en werk maken van een structurele toegankelijkheid van onze stad, zodat iedereen zich er welkom voelt. Iedereen zich vlot kan verplaatsen en iedereen kan genieten van alles wat hier te beleven is. Maar die absolute toegankelijkheid, dat is niet iets dat op één legislatuur te realiseren is. Vroeger was er geen of weinig aandacht voor de toegankelijkheid en zaten personen met een handicap dikwijls thuis of in een gespecialiseerde zorginstelling. De maatschappelijke bewustwording dat personen met een handicap ook volwaardig deel zijn van onze samenleving en dus dezelfde verlangens, ambities en rechten hebben als elk van ons, dat inzicht is iets van het laatste decennium. En het zal nog vele jaren duren tegen dat we als samenleving de omslag hebben gemaakt van een grotendeels ontoegankelijke samenleving naar een toegankelijke en inclusieve samenleving. Maar het is een voornemen van dit Schepencollege om absoluut haar bijdrage te willen leveren, onder andere dus via de Disability Court. Ik geef u ook graag mee dat volgen onze inschattingen ongeveer een 200-tal inwoners, procent van onze bevolking, volgens de criteria die het VAPH hanteert in aanmerking zouden komen voor deze kaart. Dat is genoeg om de betrokkenheid van Aarschot bij dit initiatief te verantwoorden. En mijn hoop is dat het partnerschap van Aarschot en de Disability Corps binnenkort een feit kan worden. En dat we enkele organisaties die in Aarschot actief zijn, kunnen overtuigen om mee te stappen in dit verhaal.
Ja, eerst mag de vraagsteller nog eens repliceren en dan mag mevrouw Monique Swine nog tussenkomen. Was het helder? Oké, Monique.
Ik wilde gewoon aanvullen en ik laat een folder rondgaan dat Aarschot al heel veel jaren meedoet met de begeleiderspas. De begeleiderspas, klopt, waar dan mensen die op eigen houtje niet binnen kunnen soms, Nicole, omdat er nog drempels zijn, wanneer hun begeleider meekomt, gratis binnen mogen. En in Aarschot zijn er heel veel locaties, zowel van sport en cultuur, waar dat... En ik breng dat gewoon mee ter herinnering.
Oké, dat is fijn.
Die pas blijft nog altijd ondersteund door de provincie.
Dank
dus
u wel.
En dus herkent die door het klein stickertje dat op de locatie aanwezig is, waar dat je binnen kunt, hè?
Goed, dan is er een vraag van raadslid Dries van den Broek. Dries, we hebben uw vragen gelezen. Ik vind het ook goed dat je ze gaat stellen, maar weet dat iedereen op internet kan meelezen wat de antwoorden gaan zijn. Het is een klein grapje, dames en heren.
Collega's, op 14 januari legden hackers de systemen van het bedrijf Picanon plat. En op 24 januari was de gemeente Willebroek het slachtoffer van een cyberaanval. Recent deze week werd een school in Limburg getroffen. Meestal eisen de hackers of de hackers losgeld in de vorm van bitcoins om dan de systemen daarna weer vrij te geven. In Willebroek zorgde deze aanval voor problemen bij de werking van het woonzorgcentrum. En het overgrote deel van de gemeentelijke diensten waren een bepaalde tijd niet operationeel. Cyberaanvallen in een gedigitaliseerde wereld zijn een booming business. En we kunnen er ons dan ook maar beter op gepaste tijden tegen wapenen, op gepaste wijze tegen wapenen. Om de goede werking van onze stad en de dienstverlening naar alle inwoners te garanderen. Daarom zou ik graag onderstaande vragen aan de bevoegde schepen stellen. 1. Welk besturingssysteem wordt er momenteel door de gemeentelijke diensten gebruikt? Is dat 1 of meerdere besturingssystemen? Is er een stappenplan opgesteld voor het geval onze gemeente door een cyberaanval getroffen wordt? En een derde en laatste vraag. Overweegt ons stadsbestuur eventueel beroep te doen op een ethische hacker om onze systemen te laten screenen?
Zoals ik al zei, als we nu ja zeggen... Nee. We hebben een schepen die weet waarover ze spreekt. Isabel de Hond, het woord is aan jou.
Ja, Dries, dat klopt. Ik denk dat het met crypto-locking, hacking van Willebroek, heel veel besturen grote schrik hebben gekregen. Of tenminste toch dat hun ogen zijn opengegaan. Nu, het is zo dat elk bestuur wel... op een bepaalde manier beveiligd is, in de zin van elk bestuur heeft een firewall, elk bestuur heeft virusscanners, elk bestuur heeft screening op dat gebied. Dat is natuurlijk niet het enige. Een goed beleid naar ICT toe is er ook voor zorgen dat regelmatig de updates gebeuren, dat er een goed paswoordbeleid is, dat je als je van thuis werkt een goede endpointbeveiliging is tussen server en client. Dus al die dingen maken ermee dat je eigenlijk ja, een hacking kan voorkomen. Ook niet iedereen toegang geven zomaar tot alle systemen. Daarvoor zijn er ook bepaalde mensen die wat meer rechten hebben dan andere mensen. Dus dat zijn allemaal de basiszaken. Daarnaast is het zo dat meer en meer besturen eigenlijk kiezen voor cloud computing. Dus meer gaan in plaats van een eigen server te hebben die ze moeten gaan beveiligen. Alles in de cloud zetten. Waarom? Die hostingplatformen die zijn voorzien op 99% uptime. Die zijn ook voorzien dat zij gespecialiseerde software hebben om dergelijke hacking te kunnen afsluiten. Maar natuurlijk, hardwarebeveiliging is één stuk, maar daar stopt het niet mee. Hè? Dus wat we nu zien met die crypto-lockings is dat ze via mail bestanden proberen binnen te krijgen bij medewerkers. Vroeger hadden typisch de phishing-mails die dan paswoorden probeerden te unlocken om uw bankrekeningnummer te gaan plunderen en dergelijke. Dus nu zien we dat met die crypto-lockings. En wat gebeurt er dan? Men gaat eigenlijk mails versturen met een bestand in. Als men op dat bestand gaat klikken, dan gaat dat eigenlijk op uw pc ontrollen eigenlijk. En kan dat ook zo intern in uw netwerk eigenlijk binnenkomen. Nu, ik heb onlangs gelezen dat een groot bedrijf die had eigenlijk om een keer een test te doen, zelf een fake crypto-mail rondgestuurd bij zijn medewerkers. En die had daarin gezet van, kijk, in functie van onze samenwerking heb je hier een contractje dat je kunt bekijken. 57% van die medewerkers had gewoon op die mail geklikt. Ook al heb jij niet echt een contract met iemand dat je zegt van, ja, ik heb iets afgesproken met iemand. Mensen denken daar niet bij na. Ze krijgen een mail en ze klikken daarop. Dus dat is eigenlijk, naast hardwarebeveiliging, is eigenlijk de sensibilisering van uw medewerkers, van hoe dat je daar moet mee omgaan, is dat eigenlijk een hele grote, belangrijke factor. Nu, overwegen wij een friendly hacking? Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Ik heb al contact gehad met bedrijven die dat dus inderdaad aanbieden. En dat is iets wat wij, denk ik, wel overwegen. Waarom? We hebben natuurlijk een standaard beveiliging, maar dan gaan ze onze zwakke punten eigenlijk echt nog eens kunnen in de verf zetten. En op die manier gaat er eigenlijk een rapportje komen waarin wij eigenlijk onze zwakke punten die misschien nog meer beveiligd moeten zijn naar voren kunnen komen. En ook naar gebruikers toe een beetje een sensibilisering. Voor wat betreft de besturingssystemen, ja, natuurlijk hebben wij verschillende besturingssystemen. Je zit met besturingssystemen op je pc's, besturingssystemen op je servers. Die moeten allemaal geüpgraded worden naar gelang die versies vervallen. Het is heel belangrijk dat wij enkel met versies werken die nog ondersteund zijn door Microsoft. Dus vandaar dat wij ook alle oudere versies die niet meer ondersteund zijn, vorig jaar al allemaal hebben vervangen. Zowel van onze client-pc's als van onze servers. De servers die draaien nu meestal op Windows Server 2016. We hebben ook nog een aantal Linux-servers met Red Hat of Debian 10.3. Dus in principe zijn die in orde. Is dat een antwoord op uw vraag? Dat
was zeer uitvoerig, denk ik. Dries? Isabel, jouw micro alsjeblieft.
Ja, bedankt Schepen voor het zeer uitgebreide antwoord. Dus ik mag aannemen dat er momenteel geen Windows 7 meer gebruikt wordt in de stad. Dat is al een goede zaak. Die ethische hacking overwegen lijkt me ook goed. Het wordt hier wel opgenomen, maar de resultaten worden uiteraard niet naar buiten toe bekendgemaakt. Dus dat kan perfect uitgevoerd worden. Voilà, dacht ik al. Nu, het enige antwoord dat ik niet gekregen heb, is op mijn vraag of er een stappenplan is in deze gemeente wanneer Aarschot getroffen wordt door een aanval.
Onze ambtenaar. Dries? Ja.
Ja. Wij hebben als stad ook een DPO, een Data Protection Officer, onder de hand genomen. Wij zijn dat ook trouwens ook verplicht in het kader van GDPR en toestanden. Dus wij hebben een DPO die wij ook via Vera mee in contact zijn. En die zit ook bij ons in de stuurgroep. Ik heb ook een ICT-stuurgroep sinds vorig jaar hebben wij opgericht. Dus die persoon zit daarbij. En dus afhankelijk van, als er een hacking zou zijn of als er een locking van systemen zou zijn, afhankelijk van welke zaken dat er geïmpacteerd zijn, gaat er natuurlijk een andere actie moeten gebeuren. Nu, daar is de bedoeling dat we afstemmen met een DPO. En dus eigenlijk is het ook de bedoeling, als een medewerker op iets geklikt heeft wat hem van denkt van oei, dat was nu echt wel niet de bedoeling, dan is het ook eigenlijk zaaks van ICT-mensen en een DPO daarvan te verwittigen. Want als die het niet weet, dan kan er niks gebeuren. En dat soort bewustzijn, denk ik, dat ook nog wel moet groeien.
Oké, dan heeft Tries het laatste woord.
Ja, goed, bedankt Schepen voor uw antwoord. Allee, juist met dat stappenplan ook, ik denk dat het belangrijk is dat niet alleen de IT-techneuten of technici op de hoogte zijn van wat ze moeten doen, maar ook het stadspersoneel. Want bijvoorbeeld, om maar te zeggen, in Willebroek hebben de stadsdiensten of de systemen een week plat gelegen. Ja, daar hebben stadsambtenaren dus gewoon met een typemachine gewerkt. Ook dat kan deel uitmaken van een stappenplan om toch een minimale dienstverlening te behouden. Maar ik merk wel uit uw antwoord dat u er ook misschien beroepshalve mee bezig bent. En dat u een goede waakhond gaat zijn tegen cyberaanvallen. Bedankt.
Dank u wel. En algemeen directeur is natuurlijk ook hier aanwezig vanavond. We zullen ook de gezamenlijke inspanning doen vanuit het college en het management om onze eigen medewerkers in te lichten. Goed, dank u wel voor de vraag. En digitalisering is in. Misschien Matthias kan jouw vraag aansluiten. Thomas is afwezig, neemt iemand anders een vraag over? Oké, maar dan ga ik even eerst naar Matthias over digitalisering. Dan kan Isabel blijven. Aan het woord blijven. Matthias?
Ja, we hebben inderdaad een schepen van digitalisering die de nodige bekwaamheid heeft en die ook wellicht in het bestuursakkoord daar de nodige suggesties in gedaan heeft naar de collega's. In het bestuursakkoord en ook in het meerjarenplan wordt digitalisering en vooral het digitaliseren van processen wel heel belangrijk geacht. En het is niet alleen omwille van hacking en naar alternatieven die je daarnaast moet zetten, maar ook het offline blijven werken hebben jullie ook aangegeven. Dat vinden we ook wel belangrijk, want er zijn mensen die niet altijd de digitale weg willen of kunnen opwandelen. Daar moeten we ook oog voor hebben. Nu, daar gaat de vraag in C niet over. De vraag gaat vooral over bepaalde processen en misschien zelfs prioritaire processen die naar voren moeten geschoven worden wat ons betreft in deze legislatuur. Omdat daar toch bepaalde zaken aan vasthangen die belangrijk die te maken hebben met comfort van onze burgers, maar ook zelfs met de gezondheid van onze burgers. Ik hoor daar heel veel goede ideeën van. De commissies van Schepen de Hond, maar ook vanuit andere commissies, wordt wel vaak die IT-kaart getrokken. Dus dat is een zeer goede zaak. Maar met de drie prioritaire acties die ik in mijn vraag aanhaal, denk ik dat we ook op een inhoudelijk vlak zitten. Dat het dus niet alleen gaat als doel op zich, maar dat we vooral die drie inhoudelijke doelstellingen die ik in de punten aanhaal, wil centraal stellen. Een eerste is het GIPOT-systeem. GIPOT is een decretale verplichting. Ik heb daar in de vorige legislatuur ook naar verwezen. Onder andere toen dat we op zoek gingen naar tegemoetkomingen voor handelaars bij de minderhinderpremie. De GIPOT-systemen, dat is eigenlijk een systeem, de Vlaamse overheid opgezet, waarbij je geografische informatie gaat brengen rond bijvoorbeeld openbare werken, wegenwerken, maar ook evenementen. Die kunnen daarop ingegeven worden. Als ik nu naar de kaart ga kijken die op de website staat, dan zien we dat de nutsvoorzieningen, maar ook de Vlaamse overheid bij zijn wegenwerken, van ABV bijvoorbeeld, dat daar wel zaken van opstaan, maar dat het voor de stad bepaalde, zeker wat betreft kleine evenementen, dat die er nog niet op staat. Nu, er is uitstel gekomen voor kleine werken, voor kleine evenementen, maar voor de grote is dat natuurlijk wel de bedoeling dat we die ook op dat systeem gaan plaatsen. Het tweede is het evenementenloket. Ook daar hebben we goede intenties over gehoord, maar dan willen we toch ook aangeven dat men al in 2017 daar eigenlijk hebben aangegeven dat het evenementenloket een centraal loket is, dat zowel voor de aanvrager van evenementen als voor onze diensten die achter de schermen eraan werken, dat de digitale weg toch wel echt nodig is, laten we zeggen anno 2017, we zijn nu in 2020. Dat gaat het vereenvoudigen, niet alleen in het beheer, wat we dan de mid-office hebben genoemd en voor onze diensten in de back-office belangrijk zijn, maar vooral ook voor de front, namelijk onze aanvragers, die daarmee gemakkelijker evenementen kunnen organiseren. Dus daar is ook de vraag, hoe zit het naast Gipot ook met het digitaliseren van onze evenementenprocedure? En een derde prioriteit mag toch wel gesteld worden, en eigenlijk is dat iets dat al wel wat jammer is dat ik dat hier moet aanhalen, is het aanvragen van de parkeerkaart. We hebben in de concessievoorwaarden van het nieuwe parkeercontract, zoals ik me meen te herinneren, toch verwezen naar de digitalisering. En ik denk, zeker voor een bedrijf waar wij mee in zee zijn gegaan, dat het digitale kaarttrekken eigenlijk toch wel wat meer evident zou mogen zijn. Nu moet je papieren digitaal gaan downloaden, ik zal het zo zeggen, invullen en dan gaan overhandigen of inscannen. Ik denk dat daar een e-loket toch wel een mogelijkheid is en dat je daar dan de parkeerkaart achteraan krijgt toegestuurd. Dus de vraag is, hoe zit het daarmee? Dat is eigenlijk een belofte die toch ook wel 5 jaar geleden is gemaakt van we gaan daar de digitale kaart trekken. En ik denk dat dat op dit moment wel nodig is dat daar werk van gemaakt wordt. Heel kort dus de 3 vragen. Het GIPOT-systeem, hoe zit het daarmee? Het automatiseren van onze evenementenprocedure en een digitale aanvraag van de parkeerkaart.
Oké, 3 korte, heldere vragen. En de schepen gaat daar 3 korte, heldere antwoorden op geven.
Kort, dat weet ik niet, maar helder in ieder geval. Klopt. Dus Matthias, voor wat betreft de GIPOT, voor de mensen die GIPOT niet kennen, generiek informatieplatform, openbaar domein, zijn verschillende stukken. Dus langs de ene kant gebeurt er nu al vanuit de technische zaken, gebeuren al de ingaven van de wegenwerken, en daarvoor de innames die er vanuit de stad gebeuren. Dus die zet technische dienst zelf in GIPOT. Voor wat betreft de werken die van de hogere overheid komen, namelijk AWV, RioPact en dergelijke, die worden door RioPact of AWV zelf in GIPOT gestopt. Dus die 2 dingen zijn gecoverd. Sowieso inderdaad voor de kleinere innames. En de kleinere innames, dat bedoelen we dus inderdaad. Iemand plaatst een container omdat men gaat verhuizen. Of iemand vraagt een evenement aan en wil daardoor een straat afsluiten. Dus dat zijn de kleinere innames. Daar zijn we ook mee bezig. Dus we hebben destijds gezegd dat er prioriteiten zijn. Die prioriteiten die zijn er nog steeds. En daar maken we ook werk van. Nu, zoals je ook weet, hadden wij destijds dat platform aangekocht dat eigenlijk totaal niet op de noden van de Belgische markt was gestoeld. En we hebben dan ook eerst moeten kijken hoe dat we daarmee omgingen. En we hebben ook een akkoord kunnen bereiken, zodat we met het Juma-platform konden stoppen. Wat dat we nu bezig zijn voor wat betreft inname openbaar domein, daar is zeer gespecialiseerde software voor die dat ook op verschillende gemeenten al in gebruik is. Er zijn een paar grote spelers op de markt. Wat betekent dat je eigenlijk van thuis uit uw aanvraag inname openbaar domein kan aanvragen, dat je echt op een kaartje kan tekenen van deze 2 parkeerplaatsen wil ik innemen, dat je dan ook onmiddellijk retributie kan betalen online. Dat de diensten die aanvraag binnenkrijgen, die kunnen goedkeuren. Als de goedkeuring gegeven is, wordt automatisch in GIPOT ook de inname ingesteld. Dus als we die software hebben, waarvoor we momenteel aan een bestek bezig zijn, het is eigenlijk de bedoeling dat het op korte termijn buiten gaat, dus ik zou dat graag volgende maand de deur uit hebben, zodat wij eigenlijk nog voor de zomer met die software aan de slag kunnen gaan. Daarnaast hebben we evenementenloket, dat is een ander stuk. Dat is inderdaad ook dringend nood aan een iets meer digitale weg, want nu is het inderdaad een PDF die je eigenlijk wel een beetje online kan invullen, maar het blijft ene grote PDF die dan achterliggend door de diensten moet rondgestuurd worden, aan mails geplakt worden en dergelijke. Dus dat is ook niet de bedoeling. Daar wachten we nog heel even af wat we gaan doen, omdat Vera heeft een raamcontract beloofd tegen de zomer. En dat raamcontract is voor het product noemt Event Machine. En Event Machine is een samenwerking van Vera en die de noden van de verschillende diensten van verschillende gemeentes in kaart heeft gebracht op basis van wat is er nodig voor evenementen. Dus dat raamcontract van Event Machine komt er tegen de zomer aan en dat willen wij graag afwachten om te kijken of dat wij daar ook kunnen op intekenen. En dan heb je ook nog het digitale loket voor burgerlijke stand. Dus men kan nu al via mijn dossier van het Rijksdienst er verschillende actes digitaal aanvragen. Dat kan nu al. Maar niet de acte burgerlijke stand. Zoals iets van een scheiding of een huwelijk of dergelijke. Nu, daar zijn we ook aan het werken. En dat is ook de bedoeling dat dat eigenlijk voor de zomer ook nog buiten kan. Dat is ook een bestek voor daar eigenlijk een soort digitaal loket voor de burger, waar dat hij dus ook die documenten van thuis kan opvragen, dat hij daar niet meer voor naar de loketten moet komen. En dat is het derde stuk. Dus eigenlijk die hypotregistratie, de basis is er, de uitbreidingen zijn onderweg. Dus dat al die verschillende zaken zeker tegen 2021 gecoverd zijn, zodat zowel de grote als de kleine registraties volledig in hypot zitten. Voor wat betreft de parkeerkaarten zal ik even het woord geven aan collega
Schepen Gijskes.
Ja, Matthias, je kan een parkeerkaart inderdaad digitaal aanvragen. Dus je kan dat via de website van Striteo of je kan dat ook via de website van de stad. Ik heb dat gisteren zelf ook eens uitgeprobeerd. Dat is vrij simpel. Moet u gewoon aanmelden, dan ga je naar contacteer ons. Enfin, daar is een hele handleiding van, kan u die bezorgen als je wilt. Je kan daar ook tegelijkertijd de documenten die je nodig hebt, die je bij je aanvraag moet voegen, opladen. Als dat gebeurd is, dan krijg je van Striteo een mailtje met de instructies om te betalen. En zodra dat in orde is en de betaling is geregistreerd bij Striteo, dan krijg je die documenten ofwel toegestuurd, ofwel, ja, je kunt die ook nog altijd afhalen. Hè. Dus dat is het probleem. De drie mogelijkheden zijn er nog altijd. Digitaal aanvragen en alles toegestuurd krijgen thuis, zodat je dus niet naar het parkeerbedrijf moet. Je kan het ook het document nog altijd downloaden, inderdaad, zoals jij daar straks zei, het Word-document invullen en bezorgen aan Striteo en je kaart afhalen. Of je kan, vooral voor mensen die dan niet beschikken over een scanner of over een computer, nog altijd het manueel aanvragen. Dat gaat ook nog altijd. Maar het bestaat al enige tijd, hoor, blijkbaar al enkele jaren, dat je de kaart digitaal ook kan aanvragen.
Dank u wel. Ja, Matthias?
Ja, de Schepen verwees daarnet naar een vierde element, naar ons e-loket op vlak van burgerzaken en de burgerlijke stand en zo, dat je daar, of de, bijvoorbeeld domiciliering en bepaalde attesten daaromtrent. Dat zijn e-loketten. En daar krijg je inderdaad ook een beheer van je documenten op een e-loket. Wat het parkeerbedrijf nu doet, is toch echt een digitaal aanbieden van een offline systeem waar je moet scannen, inplakken, terug erdoor sturen. Dan krijg je uiteindelijk een opdracht om het binnen te brengen. Kan het misschien via mail sturen, moet je wachten tot ze het dan verstuurd hebben. Ik bedoel eigenlijk ook een systeem zoals dat e-loket waar Schepen Don naar verwijst voor de burgerlijke stand. Dat is iets dat denk ik wel kan gebeuren door zo'n groot bedrijf die trouwens in vele gemeenten actief is. Dus waarbij je met enkele kliks, zoals dat je zelfs een digitale cadeaubon soms kan aanvragen en zo, dat je uiteindelijk die op papier krijgt en dat het ook een valabel document is voor de parkeerbeheerder. Een eventmachine, het is misschien een commercieel product, maar ik denk dat onze stad een echte eventmachine zal worden als we die digitale weg opgaan. Ik denk dat dat een zeer goede zaak is. Dus daar zijn wij ook in blijde verwachting. Ik hoor ook dat, en ook dankzij Vera en dankzij de provincie, dat we daar vlugwerk van maken. Dat dat niet een werf is voor de volgende jaren, maar dat dat inderdaad voor de deur staat. Ik ben toch wel iets meer beducht voor het verhaal van Gipot, omdat Gipot, zoals ik het nu hoor, zoals technische zaken het kan inbrengen, dat we misschien ook daar niet altijd de capaciteit voor hebben. Het gaat in principe eigenlijk ook over het gebruik maken van die slimme systemen die achter Gipot gaan. En dan gaat het eigenlijk over GIS in het algemeen. Daar zal de Schepen van de Omgeving ook naar kunnen verwijzen. Dat zijn geografische informatiesystemen. En ik maak me daar echt wel wat zorgen over, want belangrijke informatie kan centraal beheerd worden. En dat is ook wel kostbaar. Ik zei daarnet al iets van, ja, het kan ook over de gezondheid van mensen gaan. We hebben onlangs een bericht gekregen dat er in Langdorp, waar er een ambulance moest komen in de buurt van de Heidemolen, dat die uiteindelijk voor de gesloten overweg stond. voor een gesloten overweg helemaal aan de Opperstraat helemaal moest rondrijden. Uiteindelijk is daar 7-8 minuten over gegaan. En dan spelen we uiteindelijk ook wel met de gezondheid van onze mensen als ze op dringende hulp nodig hebben. En via geografische informatiesystemen en alles goed in kaart brengen. Dat kan ook bij een evenement zijn, maar in dit geval ging het over een gesloten overweg aan de sporen. Maar bij een evenement kan dat ook zijn. Een straat die wordt afgezet voor een buurtfeest. Dan zijn het onze hulpdiensten die het ook wel moeten weten. En slimme geografische informatiesystemen kunnen een ondersteuning bieden, zeker als ze centraal beheerd worden. Het is ook een wettelijke, een decretale verplichting om het te doen. Dus ik denk dat daar zeker moet werk van gemaakt worden. Vandaar ook de prioritering die daarin zit. Maar goed, ik geef het mee. Ik denk dat het niet alleen gaat over evenementmachines, maar dat het ook gaat over de ambulances en hoe vlug dat die op hun bestemming kunnen komen. En daar ben ik toch wel vrij beducht voor.
Schepen van der Aura.
Even repliceren op de GIS-ambtenaar. In december hebben we het meerjarenplan goedgekeurd en ook eigenlijk het nieuwe organogram. Ik weet niet of het opgevallen is, maar staat een GIS-ambtenaar op aangeduid. Die moet aangeworven worden om al die dingen ook mee te doen. En vandaag de dag hebben wij niet effectief een GIS-ambtenaar, dus die aanwervingen die gaan ook wel gaan gebeuren. Die staan ook gebudgeteerd, staan in het organogram.
We hadden het voorzien, maar aanwerven gaat niet zo snel. Van de gemeenteraad van toen tot nu, we doen ons best, maar we vullen dat zo gauw mogelijk in. Isabel, nog het laatste
ja,
woord?
Ja, nee, inderdaad. Allee, die GIS-coördinator, die hadden wij ingeschreven in het meerjarenplan, die zal er ook komen. Die staat ook op ons organogram bij de beleidsondersteuning, omdat die inderdaad mee moet coördineren rond al die zaken. En dat gaat dan niet alleen over GIPOT, maar dat gaat ook over KRAP, dat gaat ook ook over CLIP, hè, dus de kabel- en leidingsplatform. Dus dat gaat eigenlijk over meer dan inderdaad GIPOT, dat die coördinator zijn werk kan doen. Maar die staat er op het organogram, dus die zal er ook komen.
Oké, daarmee is ook deze vraag afgewerkt en geef ik voor wat de laatste vraag betreft het woord graag aan de Groen-fractie, die in de plaats van Thomas de vraag zal stellen. Mag ik daar misschien even bij zeggen dat de vraag nogal gedetailleerde informatie betrof en de schepen is voorbereid en zal antwoorden, maar misschien is het ook nuttig om zulke vragen soms deels schriftelijk te stellen. Ja?
Dus het gaat inderdaad over de vervoersregio die ingericht is. Aarschot is mee ingedeeld bij Leuven. En eigenlijk was de vraag vrij simpel, maar was de omschrijving om te duiden wat we willen weten. We zagen dus, de vervoersregio gaat van onderuit overal vragen stellen van kijk, hoe gaat je de basisbereikbaarheid in uw stad oplossen? Wij zagen dat in de vervoersregio plannen, die door de lijn mee opgesteld worden, bussen afgeschaft worden. En dat is onze grote bezorgdheid. Wij wisten ook via de agenda te volgen, die we konden lezen openbaar, maar dat is niet veel als oppositie, als je geen deel uitmaakt ervan, dat er input moest gegeven worden van de stad aan de vervoersregio. En dat moest tegen september vorig jaar, en die vinden we nergens, die input van de stad, op dus het voorstel van de lijn. De lijn, ik haal er twee dingen uit die ons grote bezorgdheid geven. Dat is de lijn 335 die van in Aarschot naar Gasthuisberg rijdt, zonder dat je moet overstappen. En die wordt echt gebruikt. Ik zeg niet dat er altijd even grote bussen moeten rijden, hè? Maar het gaat over basisbereikbaarheid. En ik zou graag die insteek gehad hebben van de stad, van hoe wordt er nagedacht zonder dat je altijd aan lijnbussen denkt. Je kan ook denken aan mobipunten, aan basisbereikbaarheid kan ook gedeelde mobiliteit zijn. En dan de andere lijn, wat mij zeer bezorgd maakt, is dus van het dorp Rillaert naar de stad is er zondag geen bus meer. En die wordt ook wel genomen. En die zou dus moeten. Maar dus in de eerste plaats waren wij bezorgd over het feit dat we nergens een input vinden van de stad Aarschot naar de vervoersregio.
Oké, maar dan, ik dacht dat je echt gedetailleerd vroeg welk standpunt de schepen met betrekking tot welk agendapunt had ingenomen. Dat hebben we uiteraard ook, maar ik ga haar zelf laten antwoorden.
Ja, het is dus zo dat de vervoersregioraad vorig jaar een vliegende start genomen heeft. Dus de opeenvolging van de verschillende vergaderingen in het begin van de legislatuur lagen aan een zeer hoog tempo. Nu, daar is altijd van ons iemand aanwezig, want daar wordt ook met verschillende groepen gewerkt. Dus je hebt daar dus de vergadering waarbij dat de schepenen of burgemeesters moeten aanwezig zijn. En dan heb je ook de vergaderingen voor de mobiliteitsambtenaren en de mensen die erbij betrokken zijn. Daar zijn ook altijd experts bij. Bijvoorbeeld de lijn is daar meestal aanwezig, de NMBS is daar ook vaak aanwezig. Hangt een beetje af van het onderwerp.
Nu, wat de lijn zelf betreft, dus de bussen, die 335, dat is één waar wij dus... We hebben dus wel degelijk feedback gegeven, laat dat duidelijk zijn. Hè. Dus maar die 335, dat is dus een lijn die, zoals het op het eerste zicht leek, geknipt werd. In Rotselaar. Maar in de praktijk, ja, inderdaad. Dus ze gaan daar dus nu, ze gaan eigenlijk die lijn opdelen in twee segmenten. Maar in de praktijk gaat die lijn van Aarschot nog steeds naar Leuven zonder dat je moet overstappen. Jawel, dat is het al. Zal ik u het antwoord voorlezen? Ja. Dus die wordt in twee segmenten dus opgedeeld. En dat heeft te maken met het feit dat in de stukken tussen Aarschot en tussen Leuven er delen bij zitten die minder gebruikt worden. Maar dus niemand gaat moeten overstappen. Het is wel zo dat er voor... En dan heb ik het niet alleen over de 335, maar over nog andere lijnen ook. Dat bijvoorbeeld de amplitude gewijzigd. Bijvoorbeeld nu zijn er een aantal lijnen van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Waar dat men gaat naar 6 uur 's morgens beginnen en eindigen om 22 uur 's avonds. Wat bijvoorbeeld nog die 35 betreft, daar hebben wij ook de vraag gesteld van ja, maar dat is een zeer druk bezette lijn, ook voor schoolkinderen, dus voor studenten. Maar daar zou dus niet aangeraakt worden. Dus dat stuk, dus die ook naar frequentie toe, dus daar blijft dus de voorziening zo dat de schoolkinderen dus op de normale manier, zoals ze gekend is, naar Aarschot kunnen blijven komen of naar Leuven kunnen reizen. Een ander voorbeeld daarvan zijn de functionele lijnen, bijvoorbeeld de nachtbus, daar wijzigt bijvoorbeeld niks aan. De schoolbussen, dus de echte schoolbussen, die voor niks anders dienen dan voor het schoolvervoer, ook daar wijzigt niks aan. Er zijn lijnen waarbij dat het inderdaad minder goed is, maar er zijn ook lijnen die uitgebreid worden, waar dat er een grotere amplitude is, waar dat er meer frequentie is. Maar het principe dat er gehanteerd wordt bij de lijn, en wij hebben daar dus onze feedback op gegeven en daarvoor ons best gedaan om er voor Aarschot het beste uit te halen. Want wij hebben op dit moment goede verbindingen, dat moet ook gezegd worden. En wij proberen dat ook zo te houden. Maar alles is gebaseerd op het principe dus dat binnen het kader van de basisbereikbaarheid de lijn budgetneutraal moet werken. Dus als wij... bijvoorbeeld ja, iets gaan krijgen van lijnen dat beter is dan in het verleden, ja, dan gaat dat ofwel binnen Aarschot op een ander vlak even moeten ingebonden worden, of zelfs buiten Aarschot, dus op bij een andere gemeente, maar binnen dezelfde regio, er moeten ingeboet worden. En het klopt wel inderdaad dat er één lijn is waarbij dat er zondags niet meer gaat gereden worden. Dat klopt. Daartegenover staat dan wel dat de zaterdag er bijvoorbeeld er weer meer frequentie gaat zijn. Daar wordt dan beter ingezet op wat zij noemen de vrije tijdsverplaatsingen.
Betty? Wel, wij hadden die feedback al gevraagd, denk 14 dagen geleden, en we hebben die niet gekregen. Dus we zouden daar graag wel een schriftelijke weerslag zien van wat is er nu, want wat ik toegestuurd gekregen heb, dus wat dat geantwoord is vanuit de stad... Daar staat duidelijk in dat die bus 335 nog in twee segmenten rijdt. Mensen moeten aan het rondpunt in Rotselaar overstappen op een bus die wel naar Gasthuisberg rijdt. Dat heb ik gekregen, stukken vanuit de stad. Ja. Tweede, dus zaterdag wordt de frequentie gehalveerd, hè, op de 35. En dus ik zou ook wel wagen, het ging niet enkel over de lijnbussen, we willen de feedback zien en ik twijfel eraan of u die echt schriftelijk ingediend hebt tegen de einddatum dat het moest, tegen de deadline, want we vinden die nergens. We vragen die ook bij de vervoersregio, we vragen die al overal. Hier in de stad hebben we gevraagd en we hebben niks gekregen. U kan wel zeggen, we waren op de vergaderingen, maar je moet eigenlijk een basisbereikbaarheid mobiliteitsplan uitschrijven en dat dan ook echt voorleggen. Want ik denk aanwezig zijn op de vergaderingen en luisteren en knikken, dat was niet wat wij vroegen. We hebben 2 weken geleden gevraagd, schriftelijke feedback moest er zijn, eind september 2019. En wij vinden die nergens. Dus wij twijfelen eraan of er was.
Dus, Betty, aan de ene kant, als je zegt, we hebben 2 weken geleden iets gevraagd en we hebben dat niet gekregen, dan zal er effectief worden nagekeken. Ik kijk naar de algemeen directeur, waarom dat zit. Maar dat is wel nog iets anders dan te zeggen naar de vergadering gaan knikken en zwijgen. Hè. De schepen heeft hier juist toegelicht dat ze op elk van de punten, en dat kunnen we bezorgen, geargumenteerd heeft waarom wel en waarom niet. Dus ik zou die twee dingen toch wel uit elkaar houden. Maar het is inderdaad belangrijk dat er op een goede manier met die mobiliteitsregio's of vervoersregio's wordt omgegaan. Alleen, ze zijn vorig jaar ongelooflijk aan een intensief tempo van start gegaan. Wat dat ook niet echt realistisch is om dat dan te vragen. Wij kunnen niet al een plan basisbereikbaarheid klaar hebben op het moment dat we nog maar juist beginnen. Hè? Dus ik sta ervoor open en we gaan zeker nakijken wat er is fout gegaan in uw vraag 2 weken geleden.
Er is niks fout gegaan. Wat ik gekregen heb is lijn 335 in 2 stukken. Lijn 35 zondag afgeschaft, zaterdag gehalveerd. Ook de lijn voor de schoolbussen. He, dus die is inderdaad, ja. Dus we hebben wel stukken gekregen, maar we zagen niet een feedback die je echt dus in zijn geheel voor de stad moest geven. Bijvoorbeeld waarbij dat je een insteek zou geven om basisbereikbaarheid tussen dorpskernen. Niet helemaal out of the box denken, bijvoorbeeld van mensen die van Gelderode misschien eens wel naar Rillaar willen komen. En dat moet niet met een lijnbus, hè? Dat is een andere vervoersmiddel.
Maar dus dat zal er nog wel komen. Ja. Ja.
Okay. En dat hebben we niet gekregen. Ik heb wel input gekregen, hoor, vanuit de stad. Dus niet zeggen, de ambtenaar heeft niks gestuurd. Okay. Integendeel.
Maar dan is dat uitgeklaard.
Andere informatie dan dat ik van nu van de schepen hoor. Dus toch eens nakijken.
Dat zullen we nakijken. Schepen Gijskes?
Nu, Betty, dat is een proces dat sowieso nog volop aan het lopen is. Dat is ver van afgerond, hè. En als het gaat over bijvoorbeeld, ja, ik hoor u zeggen van als er zondags geen bus niet meer is, dan veronderstel ik dat je ook, als je spreekt over een alternatief, de belbus, ja. Nu, voilà, dus de belbus op termijn gaat die dus overal afgeschaft worden en gaat die moeten vervangen worden door iets anders. En daar wordt dan inderdaad wel gekeken naar de gemeentebesturen. Maar dat is een punt waar we dus nog niet aan toe zijn op dit moment. Dus ik zeg het nogmaals, dat proces is lopende. En ik ga u letterlijk het antwoord voorlezen. Dus wat wij als feedback gegeven hebben op de 335, dus de lijn Aarschot-Leuven, en het antwoord van de lijn daarop. Dus ik zal u dat er even bij pakken. Dus de feedback van ons uit. En dus want nog ook, dat wou ik ook nog zeggen, dus die werkgroepen die er geweest zijn, en er zijn er nog altijd. Als ik me niet vergis, is er morgen weer eentje voor de ambtenaren. Is er zo, en maar dat is interactief, hè? Dat is, je gaat in groepjes bij elkaar zitten, zo gaat het er dus echt aan toe. Je krijgt een kaart, je gaat met groepjes bij elkaar zitten en daar wordt over gediscussieerd. En daar is ook altijd iemand bij van de lijn. Dus zo gaat het eraan toe. Nu, Aarschot-Leuven, 335. Hè? Dus reizigers moeten een overstap maken in Rotselaar. Daar hebben wij als feedback op gegeven, lees ik het juist, dat indien er een treinverbinding is, men deze dient te gebruiken in plaats van de bus. Mensen moeten die bijvoorbeeld die in Gelderode de bus nemen, eerst naar Aarschot rijden met de bus om dan de trein te nemen naar Leuven. Dan hang je niet enkel af van de stiptheid van de bus, maar ook nog eens van de trein. Ik kan me inbeelden dat dit voor veel mensen wederom een drempel is om de bus te nemen. Daarnaast dien je 2 kaartjes te kopen voor hetzelfde traject. En het antwoord dat daarop gekomen is... De basisprincipes die gebruikt worden... Ik ga het gewoon voorlezen, hè? Ja. Voor het uittekenen van het netwerk zijn de nieuwe principes van het decreet basisbereikbaarheid. We hebben deze toegelicht aan de VVRR. Maar moesten we hierover nog vragen zijn, mag je deze steeds stellen. Het nieuwe decreet wil een gelaagd net invoeren, combimobiliteit bevorderen en een complementair net aanbieden. Indien er een treinrelatie is, dan is deze prioritair. Conform deze principes moeten wij en de VVRR bekijken welke relaties nog rechtstreeks kunnen aangeboden worden en welke met overstap. Je geeft correct aan dat als we moeten evolueren naar een overstapmodel, doorstroming essentieel is. De lijn is uiteraard vragende partij voor het verbeteren van de doorstroming, maar hiervoor zijn wij afhankelijk van de lokale besturen en AWV. Idem belang van tarieven en tickets, die worden opgenomen door het departement MOW, want dit is een aandachtspunt voor alle VVR's. Specifiek voor Gelderode, in de fiche staat het voorstel van het net conform de principes. Maar zoals in mijn onderstaande mail staat, willen wij in deze praktijk zorgen dat de verbinding tussen Aarschot, Leuven, lijn 335, als 1 verbinding kan gereden worden, dus zonder overstap in Rotselaar. En ook voor Gelderode blijft dan de rechtstreeks verbinding met Leuven. En dan dus de volgende feedback daarop is geweest. Overstap op lijn 335 zou mijn inziens vermeden moeten worden. Een rechtstreekse lijn Aarschot-Leuven komt hierdoor in het gedrang. Deze bussen zitten tijdens de spitsuren overvol. Het Het antwoord daarop is configurator bovenstaande. Dus dezelfde uitleg als voor wat ik net voorgelezen heb. Deze bussen worden gebruikt, dat is ook weer feedback van ons, worden gebruikt door studenten die in de vroege uurtjes van Aarschot naar Leuven willen of andersom. Duurt het afschaffen van deze vroege en late bus hen nu niet opnieuw in de auto. In het weekend is er natuurlijk wel de nachtbus. De bezettingsgraad van deze bus is eerder beperkt, maar ze lijken me ook belangrijk voor mensen die onregelmatige uren hebben. Het afschaffen van deze late en vroege ritten zijn geen goede zaak. Het antwoord, dit zijn keuzes die wij gemaakt hebben omwille van de budgetneutraliteit waarmee wij het net moeten hertekenen. We hebben wel getracht nog een degelijke amplitude te houden, dat wil zeggen van 6 uur tot 22 uur. En dus zo is er dus voor een aantal lijnen feedback gegeven. En dus wat het net iets minder goed leek. Maar dit is wat wij doorgekregen hebben. En ook de vragen die wij bijvoorbeeld alleen over die 335 gesteld hebben.
Dus voor alle duidelijkheid, ondanks het hoge en intensieve schema, is zowel de schepen als wanneer het niet op politiek niveau was, de stadsdiensten altijd vertegenwoordigd geweest. En aanwezig, ja.
Misschien is het dan wel goed, want anders dan hebben wij de indruk dat het niet is, dat daar regelmatig over gecommuniceerd wordt in een commissie of op een gemeenteraad. Want dit zijn belangrijke dingen.
Tuurlijk, ja.
En het gaat dus, die lijn is dus ook een lijn die voor gasthuisberg gebruikt wordt door oudere mensen. Hè? En die is zeer belangrijk, want als je drie keer moet overstappen, bus, trein, dan nog eens in het overvolle busstation Leuven, een bus naar Gasthuisberg, dan is uw bloeddruk, echt hoog.
Maar voor alle duidelijkheid, Betty, dat er geen misverstand over bestaat en dat mensen ook niet beginnen denken. De schepen heeft geantwoord dat wij diezelfde bedenking hadden en men heeft ons ook verzekerd dat er geen sprake zou zijn van overstappen. Dus we zullen daar ook blijven waken. En dan denk ik, als alles nu, kijk naar de schepen, een beetje op zijn plooi begint te vallen met betrekking tot de werking van die vervoersregio's, dat dat uiteraard bijna een vast aspect kan zijn in de commissiemobiliteit.
Dat vind ik wel belangrijk, want dus een bus zondags afschaffen tussen Rillaar en Aarschot, als er dan evenementen in de stad georganiseerd worden, dat is eigenlijk, het is ook erg belangrijk, denk ik, dat je die basismobiliteit op verschillende andere vlakken aanhaalt, dus gedeelde auto's, mobipunten in de dorpskernen, waardoor dat je van Gelrode naar Rillaar kunt, van Rillaar naar Aarschot kunt. En dan willen we eigenlijk een heel plan, een goede visie op zien, die we ook sterk kunnen gaan verdedigen in die vervoersregio. Want we zullen daar sterk moeten staan, of anders. Dus je zegt het zelf, je moet binnen hetzelfde budget, wil iedereen bediend worden. Hè? Tine, Aarschot, Diest zitten er allemaal in. Dus ik denk dat we daar toch een stevige visie moeten ontwikkelen.
Oké, dank u wel. Dan is hiermee het incident gesloten. Of wil je nog iets toevoegen, Annick? Nee?
Ik kan alleen maar zeggen dat wij daar ons uiterste best doen, ook de ambtenaren, om daar zoveel mogelijk voor ons uit de brand te sleuren. Maar we moeten ook begrijpen, Betty, dat gaat niet lukken van dat wij alles gaan krijgen en dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Diest de helft gaan moeten afgeven. Dat is duidelijk, denk ik. Hè?
Samenwerkt.
Met echte alternatieven durft komen, out of the box denken. Hè?
Goed, en we luisteren daar zeker graag naar de suggesties van de gemeenteraad en de verschillende fracties. Zijn er vragen uit het publiek? Nee? Ja. Meneer, u mag op de lege stoel plaatsvinden, eventjes uw naam vermelden, plaatsnemen, excuseer. En dan mag u de vraag stellen. Het woord is aan u.
Geachte burgemeester.
Goedenavond.
Schepenen, raadsleden. Mijn naam is nog altijd Ronald van der Borcht, zoals de laatste keer dat ik hier was. Ik woon nog altijd in Vlosdonk, schuin over de bibliotheek. En ik weet niet, mevrouw de burgemeester, of u af en toe contact hebt met de mensen van Aarschot. Maar ik wel. Mm-hmm. En de mensen zijn een beetje vervuld van ongeloof en ook een beetje boos. In eerste plaats omdat ze u moeten missen hebben op de nieuwjaarsreceptie. Spijtig. Want u had daar wel het volgende kunnen uitleggen. Want er is blijkbaar een dading die de stad gaat betalen. In verband met het trage wegendossier, nietwaar? En blijkbaar is dat een dossier dat al dateert van 2007. Dat is dus 13 jaar. En blijkbaar is daar niks in gebeurd in die 13 jaar. Nu, een tijdje geleden was ik hier ook aanwezig op de gemeenteraad. En toen was hier een heel geanimeerd gesprek over het Elgenhof, het schooltje dat dringend diende vernieuwd te worden, want die kinderen zaten daar in erbarmelijke omstandigheden. Nu, een dading van 1,65 miljoen zou daar al een serieuze duit in bijgedragen hebben, nietwaar? Nu...
U mag een vraag stellen, hè? Want het is wel de bedoeling dat u een vraag stelt.
Ja, maar ik ga mijn vraag stellen, mevrouw de burgemeester. Geen probleem. Dus mijn vraag is hoe het mogelijk is dat het na 13 jaar stilstand in dit dossier blijkbaar nog altijd geen vooruitgang is. Er blijft de hoofdvraag natuurlijk, wie is hier verantwoordelijk voor? Of wie voelt zich verantwoordelijk hiervoor? Want als ik morgen voor de rechtbank gedaagd word en ik word veroordeeld, dan heb ik een fout begaan. Dus blijkbaar heeft er iemand, wie, whatsoever, een fout begaan. Dus ik vraag me af, en de mensen in Aarschot vragen zich af, wie is hier verantwoordelijk voor? En wie gaat daar de conclusies voor nemen? Dat is de vraag, mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u wel. Eerst en vooral, ik heb dat ook uitgelegd en toegelicht. Ik vond het zelf heel jammer dat ik er niet kon zijn met de nieuwjaarsreceptie. Ik zal dat ongetwijfeld de komende 5 jaar meer dan goed maken. Hè. Alleen is het zo dat die nieuwjaarsreceptie of die openluchtreceptie, dat is geen politiek evenement. Hè. Dat is een moment waar onze inwoners welkom zijn, waar ze met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar ze eigenlijk een glas kunnen drinken, iets kunnen eten en samen het nieuwe jaar inzetten. Ik vind het heel fijn dat u wel vindt dat dat eigenlijk een politiek evenement moet zijn, wat dat meer ophangt aan de burgemeester dan aan de inwoners. Ik zal daar akte van nemen, maar ik vind de inwoners belangrijker dan de burgemeester. Dat gezegd zijnde, ik ga u antwoorden, heb ik... Zal ik daar de volgende jaren rekening mee houden? Ik begrijp zeker en vast ook uw tweede vraag. U komt regelmatig, heb ik gemerkt, maar u was er denk ik niet vorige keer. Dat is een beetje jammer, want daar is de dadingsovereenkomst zeer uitvoerig aan bod gekomen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we hier elke keer op een ander moment dezelfde agendapunten terug gaan bespreken. Een dadingsovereenkomst houdt in dat je met twee partijen een akkoord maakt zonder dat er langs één van de twee kanten een fout wordt vastgesteld. Je zegt eigenlijk dat je een afspraak maakt, in dit geval om de juridische leidensweg die dit dossier al meer dan, wat zei u, 2007, dus 13 jaar. Dat is 13 jaar, gaat om die te beëindigen. Dat is een afspraak die gemaakt wordt. Ja? Je kan daar ook anders over beslissen. Je kan ook beslissen om die juridische weg nog te rekken. Dat kan. En dan is het niet gezegd dat er iemand gelijk heeft of ongelijk. Voor alle duidelijkheid, er hing nog een procedure in beroep. Ja? Dat had een keuze kunnen zijn om verder in beroep te gaan. Advocaten die hier trouwens ook aanwezig waren bij de bespreking van het punt hebben dat uitvoerig toegelicht. Maar dat gaf geen enkele garantie dat we dan van andere rechtszaken, verdere opvolging, verder, ja, zal ik maar zeggen, de juridische weg bewandelen zouden verlost geweest zijn. Ja, het is uiteraard, dat hoeft u mij niet te zeggen, een trauma, denk ik, voor ganse stad, de manier waarop we met dit dossier geconfronteerd worden. En als u mij vraagt wie is daarvoor verantwoordelijk, dan denk ik dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is. Maar we willen het wel oplossen en in de politiek moet je soms ook door moeilijke dossiers heen bijten en de dingen oplossen. En dat is waar met man en macht aan gewerkt wordt vanuit de ganse stad, waar we ook de medewerking vragen van de oppositie, van de stadsdiensten, van de inwoners, om ervoor te zorgen dat we niet meer met juridische procedures geterroriseerd worden, maar dit op een positieve manier kunnen draaien. En als u hier vorige maand geweest was, had u mij dat horen zeggen, dat we van dat dossier een positief verhaal willen maken, een troef willen maken voor de stad met trage wegen die door iedereen ook werkelijk begaan worden. En wat we kunnen uitspelen in ons toeristisch netwerk. Voor de duidelijkheid, die dadingsovereenkomst is goedgekeurd en de oppositie heeft zich daarbij onthouden.
Ja. Het spijt mij ten zeerste dat ik er niet was, maar ik was geveld door de griep.
Want maar dat kan gebeuren.
Zeker geweest.
Nu, blij van u gezond terug te zien. Ik denk maar dat... als u daar met mij alleen over wil spreken, hè, dan Stel ik voor dat wij na deze vergadering daar nog even over doorgaan. Als u nog bijkomende vragen heeft, mag u ze stellen. Maar het is echt niet de bedoeling dat we de gemeenteraad van vorige maand overnieuw gaan doen.
Maar ik wil nog wel even één ding zeggen. Ik heb niet de bedoeling van de nieuwjaarsreceptie een politiek evenement te maken.
Ah, toch niet? Ja.
Nee, mevrouw de burgemeester. Maar het was wel een mogelijkheid geweest. Het was wel een mogelijkheid geweest. Of bijvoorbeeld in het Stadsmagazine, om naar de inwoners van Aarschot toe een beetje toelichting te geven van wat er gebeurd is met die trage wegen. En dan hebben de mensen info en dan moeten ze het niet vernemen via VRT of via de krant waar dat in staat, dat er iemand verrijkt wordt met 1,65 miljoen euro. En zo creëren we dus van die broodje-aap-verhalen, dat is een woord dat u in het leven geroepen hebt, maar dan krijg je die verhalen dus. En ik hoor die verhalen dus dagelijks, daarom dat ik hier zit.
Ja.
Want iedereen is niet bereid van hier te komen zitten. Ik kom naar hier en ik kom het u vragen.
Dank u wel.
En ik hoop dat ik toch beleefd gebleven ben. Dus, alhoewel dat ik een beetje boos ben dat de stad Aarschot 1,65 miljoen moet betalen aan iemand die zelfs geen inwoner is van de stad en die de stad hier terroriseert.
Ik begrijp dat zeer goed en ik denk dat er velen zijn die dat gevoel delen. Misschien toch voor de duidelijkheid, de nieuwjaarsreceptie was begin januari. Ja. De dadingsovereenkomst dateert van daarna. Het is een beetje moeilijk om de dingen in een juiste chronologische volgorde te zetten.
Mijn excuses daarvoor.
Nee, maar ik begrijp wat u wil zeggen. Hè. En dus denk alsjeblieft niet dat we daar zelf ook niet over aangesproken worden. Alleen is het de bedoeling, en dat is ook de reden waarom het is goedgekeurd, van een eind te zetten, achter een punt te zetten achter een juridische leidensweg en de dingen op een positieve manier in het belang van alle aarschottenaren te draaien. Dank u wel. Wel, we hebben nu als stad, zal ik zeggen, in de regio een zeer uitgebreid trage wegennetwerk. We hebben daar straks gesproken over het opladen van die trage wegen in kaarten en geografische informatiesystemen. Hoe meer die trage wegen effectief gebruikt worden, hoe beter die zichzelf ook onderhouden, hoe minder dat kost aan de stad, maar hoe meer je dat ook als toeristische aantrekkingskracht bijvoorbeeld kan uitspelen. Ik heb het dan over wandelclubs, ik heb het over meerwaardezoekers op het vlak van de mooie natuur die wij hier te bieden hebben. Ik heb het over mountainbikers en ploegen die daar graag willen komen rijden. Dus als ze er toch liggen, en ze zijn ook en we steken er onze energie in, dan kunnen we er ook maar beter voor zorgen dat we er een positief verhaal van maken. Ik weet, en ik zeg het, ik wil straks gerust even met u napraten, maar het is een feit. Die situatie is gewoon wat ze is en we moeten daar als stad mee omgaan. Iedereen heeft zich te houden aan de wet, ook de stad heeft zich te houden aan de wet. Dat is al gebeurd. Wel, ik zal u daar ook graag op antwoorden. Ook dat is vorige keer gezegd en ook in de informatiesessies aan bod gekomen. Maar ik heb geen enkel probleem om u dat te zeggen. Ik ben ook in de vorige legislatuur Vlaams volksvertegenwoordiger geweest. De collega's zullen dat weten. Ik heb ogenblikkelijk een initiatief genomen om het decreet op de trage wegen aan te passen. Dat is ondertussen ook gebeurd. Er is nu vandaag een nieuw decreet op de trage wegen, wat meer verantwoordelijkheid geeft aan de stad om de dingen zelf, of een gemeente, om de dingen zelf in de hand te houden. Alleen is het zo dat de situatie in Aarschot nog onder het vorige decreet en de oude regelgeving viel. Je kan niet, ook niet met regelgeving, retroactief werken. Maar er ligt ondertussen een helemaal nieuw decreet, trage wegen, dat op 1 januari 2019, denk ik, van kracht is gegaan. Wat blieft? Dat kan uw mening zijn, maar het geeft in elk geval meer slagkracht aan de stad of de gemeente zelf, waar wij in de oude regeling tussen hamer en aanbeeld zaten. We moesten een aantal taken doen, maar we konden er niet zelf over beslissen. Ik denk niet dat het ingewikkelder is. Ik denk dat het een betere regeling is, maar er was geen draagvlak om alle wegen af te schaffen. Als dat uw vraag was, dat was er absoluut niet en ik denk ook niet dat dat wenselijk was. Want je zou dat kunnen doen, hè, als je het wetboek der trage wegen van 1841 zou opheffen, dan waren er geen trage wegen meer. Maar dat kan je alleen maar als daarvoor een meerderheid is in het parlement en daar was geen meerderheid voor, dat kan ik u wel zeggen. Maar dat is een discussie die gaat over de activiteiten van het Vlaams parlement. Zoals ik zei, we zitten hier in de gemeenteraad van Aarschot. Uiteraard. Uiteraard. Ja, ik antwoord toch ook op uw vragen, hè? Maar het decreet zelf, en of dat een goed decreet is of niet, daar kan de gemeenteraad van Aarschot eigenlijk niks aan doen. Ik betwijfel of de collega's op de hoogte zijn van de details van het decreet op de trage wegen. Dat kan je ook van hen niet vragen, trouwens. Wij schaffen ook trage wegen af, maar wat er in de krant stond van de collega uit de andere gemeente was op zijn minst onvolledig. Als u de twee artikelen in de krant hebt gelezen, dan stond er de tweede dag in de krant dat ook meneer Reekmans een dading heeft gesloten met meneer Van Damme. Net zoals de stad Aarschot. Alleen gaat het bij ons over een jarenlange juridische procedure met financiële consequenties. We zullen wel kijken hoe het ginder afloopt. Wij schaffen ook wegen af, wij verleggen wegen, we doen dat niet automatisch. De reden waarom dat gebeurt is omdat een trage weg in principe, of vaak, niet in principe, maar vaak op privé-eigendom loopt. Het gebruiksrecht is een gebruiksweg van het publiek, van de mensen, van ons allemaal. Ik heb het over de oude regeling, maar de eigendom... Ja, waar dat die weg over loopt, is heel vaak private eigendom. Als je dus een weg hebt die over een lang stuk loopt, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld 10 percelen hebt. Bij 10 percelen heb je bijvoorbeeld 20 tot 50 eigenaars. Ja? Je kan één persoon hebben die eigenaar hebt, je kan een gehuwd echtpaar hebben die met twee eigenaar zijn, je kan een persoon hebben waarvan de echtgenoot overleden is, waarvan er 4 kinderen en 3 kleinkinderen zijn, waardoor men met x aantal eigenaars is. Al die eigenaars moeten het samen eens worden over wat er met die weg moet gebeuren. Ja? En als men het allemaal samen eens wordt om een weg te verleggen of een weg af te schaffen, dan moeten de eigenaars daarvoor betalen. Dus je moet van mensen vragen dat ze mee instemmen om een weg te verleggen en dat ze betalen voor iets waar ze in heel veel gevallen niet eens van op de hoogte waren. Want in de vorige eeuw is die atlas in de vergetelheid geraakt. En ik kan u zeggen dat dat een proces is wat nu al een pak gemakkelijker gaat, maar op het moment dat het dossier werd opgestart en meneer Van Damme in Aarschot neerstreek, ja, denk ik, waren heel veel inwoners niet op de hoogte van het feit dat er op het Aarschotse grondgebied zoveel trage wegen lopen. Dus ik wil u meenemen en laten zien welke wegen er verlegd zijn, maar ongeveer elke gemeenteraad, de voorbije jaren, zijn er hier dossiers op de agenda gekomen om te verleggen, om af te schaffen of om de dossiers te bespreken. Maar we hebben er 220 in Aarschot. En er zitten er ondertussen, denk ik, 110 die volledig in orde geopend zijn. Maar over dat cijfer moet ik in het ongewisse blijven. Wel, ook dat hebben we toegelicht. We hebben uiteraard in de randvoorwaarden die voor die dading zijn afgesproken, gekeken of we de engagementen vanuit de stad, of we die kunnen waarmaken en hardmaken. En wij gaan ervan uit dat we dat ook kunnen. Anders hadden we die dading niet moeten sluiten. Maar om een dading te sluiten moet je met twee zijn. En dus de tegenpartij zit ook aan de tafel. De tegenpartij heeft die voorwaarden opgelegd. Wij kunnen de tegenpartij onmogelijk dwingen om in te stemmen met voorwaarden waar ze het zelf niet mee eens is. Dus het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat we binnen een half jaar in orde zijn met de verplichtingen die ons worden opgelegd en ons zo goed mogelijk documenteren en wapenen, moest dat niet het geval zijn. Ik had natuurlijk liever gehad, en dat heeft de advocaat ook toegelicht en uitgelegd, dat we een afspraak hadden kunnen maken waarmee we nu al vandaag 100% zeker zouden geweest zijn. Dat is logisch, dat zouden wij allemaal graag gewild hebben, maar nog eens, wij bepalen dat niet alleen. Je moet een onderlinge afspraak maken met twee partijen. Er is in het verleden vaak geprobeerd om zo'n afspraak te maken met meneer Van Damme. Collega's zullen getuigen dat dat niet gelukt is in het verleden. Nu is het wel gelukt. Ik zou graag willen dat dat ook echt een succes wordt, zodanig dat we van die juridische leidensweg vanaf zijn. En ik weet hoe moeilijk dat is, maar soms moet je als bestuur door de zure appel heen om problemen op te lossen. Goed? Ja, maar ik stel echt voor dat we zelfs... Dat was ook al klaar, denk ik. Oké, dat begrijp ik. Dat is juist. We zullen kijken op welke manier we daar op een goede manier aan tegemoet kunnen komen. Dank u wel in elk geval voor uw terechte vragen en bekommernissen in een moeilijk dossier. Zijn er nog vragen uit het publiek? Nee, dan sluiten we de zitting van de gemeenteraad af. Moeten we een inlogronde doen? Ja, dan ga ik u nog eens allemaal vragen om in te loggen. Nog één momentje, de algemeen directeur moet kunnen volgen.